Goedemorgen gemeente, belangstellenden. Iedereen heel hartelijk welkom in deze eredienst die geleid zal worden door proponent Van Rijsdijk. De kerkraad heeft voor u de volgende afkondigingen. Volgende week zondag, 3 oktober, hoopt zowel de ochtend als de avonddienst onze eigen dominee Trampen voor te gaan. Vanmiddag is er weer zonderschool, aanvang 2:30 in de oude school. Eventueel morgenavond beginnen de catechisaties voor het nieuwe seizoen. We weten alle jongeren van harte welkom. Voor groepsindeling willen we je graag wijzen op het laatste nummer van de kerkbode. De evenementen dinsdagavond 28 september is er weer zowel voor de vrouwen als de mannenvereniging. Aanvang 7:45. De evenementen donderdagavond 30 september is er weer een kompasavond. Aanvang 8:00 in de oude school. De inzameling van de gaven voor vandaag, de eerste collecte is voor het HJW. En de tweede en derde collecte voor de kerk. Voorbeden en dankzegging. We doen voorbeden voor de heer Jaap Drouw uit Bodegraven, die afgelopen week onderzoek onderging en morgen daarvan uitslagen krijgt. Ook doen we voorbeden voor mevrouw C.G. de Hoog, Slappenel uit Waarder, die meer en meer kracht verliest. We doen dankzegging voor mevrouw Wilma van Herk, Buutgen uit Gouda, die gunstige uitslagen mocht ontvangen na de behandeling waarbij een melanoom werd verwijderd. We doen dankzegging voor het echtpaar H.J. Kastelein van Dalen uit Driebrugge. Zij mochten afgelopen woensdag 22 september hun 55-jarig huwelijk jubileum vieren. De kerkraad wenst iedereen een gezegende dienst, zowel hier in de kerk als alle die op afstand met ons verbonden zijn.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Komt gemeente, laten we deze dienst voortzetten met het zingen van een gebed. Psalm 119, vers 9. Doe bij uw knecht weldadigheid, o Heer, opdat ik leef uw woorden moog bewaren en dat uw geest mij ware wijsheid leer, mijn oog verlicht en de nevels opdoe klaren. Mijn ziel de wonderen zie en eer die in uw wet, dat is het oudtestamentisch evangelie, waar de Heer Jezus als lam wordt getekend en als priester enzovoort, waar in uw wet, die in uw wet alom zich openbaren. 9 van 119. Gemeente, ook deze morgen stellen we ons voor de spiegel en onder de tucht van Gods heilige wet en horen we ook de belofte daaruit. En we zingen in antwoord op de wetslezing Psalm 38 vers 21. Blijf niet wegens mijn gebreken vergeweken, toon dat gij mijn rampen ziet. De 21ste van Psalm 38 in antwoord op de lezing van Gods wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk niet zomaar gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Amen. Bidden we de Heer om een zegen over deze dienst. Hier in de hemel, als gemeente komen we samen tot u, hier in dit getal, of misschien nog thuis met ons verbonden, tot u in gebed. En dan belijden we u, Heere, zojuist wat we zongen. U ziet onze rampen. U ziet hoe we zijn vanmorgen, hoe we hier zitten. Of misschien meeluisteren en u kent ons. Dan heeft uw dienaar Salomo beleden het gebed tot u toen hij de tempel opende, toen de godsdienst begon daar. Er is geen mens zonder zonde. En dat ziet u vanmorgen. Heere, dan belijden we u dat als we met dit getal zo bijzonder veel mensen weer samen mogen komen, dat het uw goede tierenheden zijn, dat wij hier zitten, samen. En dat het uw barmhartigheden zijn die elke morgen nieuw zijn, dat we hier zo op mochten komen. Wat ben u goed, Heere, wat ben u genadig en geduldig met ons, zondaren, dat u de bediening der verzoening weer zoals van ouds laat uitgaan, zonder anderhalve meter regel. Behalve degenen die nog bezwaard zijn. Heere, wat een wonder dat u dat doet. U heeft de wereld opgeschud met het oordeel van de corona. En u lijkt het weer dat de deuren van uw huis wagenwijd open mogen. Zodat we alle samen mogen komen. Eindelijk weer samen, als gemeente, als familie. Om te zingen. Om tot u te bidden. Om uw woorden te horen, uw wet en de prediking. Heere, u alleen de eer dat u dat heeft gedaan. Want u bestuurt alle dingen. U had ook een streep kunnen trekken. De kerken dicht. Maar u zet de deuren weer wagenwijd open. Dat is een blijk van uw gunst en welbehagen. Dat u doorgaat om hier niet alleen deuren open te zetten. Maar ook zondaarsharten open te zetten. Zodat uw zoon binnen zal gaan. Om ogen te openen. Zodat ze op hem zullen zien. We bidden u, Heere, laat dat vanmorgen. Laat dat ons allen ervaren. Dat u er bent. Dat we op u mogen zien in de prediking. Dat we uw stem mogen vernemen. Geef ons genadig alle geloof, Heere. En werk met uw geest. Uw welbehagen gaat door. Bij de gratie daarvan sta ik hier. En zit de gemeente hier. U heeft van eeuwigheid bedacht dat dit getal er zou zitten. En dit getal zou meeluisteren. En nu bidden we u, Heere, volvoer uw welbehagen. Want omdat er hier een kansel staat, zal u vanmorgen doorgaan. En zal u werken. En zal u zorgen dat u de tarwe vergadert. En uw schuur vol zal worden. Bewaar ons er genadig voor, Heere, dat we kaf zullen zijn. Maar vernieuw ons door wedergeboorte, door het werk van uw geest, ook vanmorgen. Vervul, Heere, daarom genadig mij. Maar vervul ook de gemeente en broed en schep nieuw leven door uw geest. Want anders zal er niets veranderen. Op zijn best zijn we dan aangedaan. We hebben misschien wat geleerd. Maar dan geloven we niet. Dan bekeren we ons niet. Dan gaan we als dezelfde naar huis. Bewaar ons ervoor, Heer. Geef ons armen om uw lieve zoon, die vanmorgen zichzelf zal bekendmaken, aan te nemen. Geef ons geloof in zijn naam. Doe u het werk, Heer, dat u alleen kan. Dat u zal verheerlijken. Waardoor er op die grote dag een schare staat die niemand tellen kan. Die u voor eeuwig zal groot maken. Verheerlijk zo ook uw naam, daardoor, in die weg, door uw woord, deze morgen, in deze gemeente. Zegen uw woorden, zegen de prediking, help jong en oud. U weet wat we nodig hebben, wees zo met een ieder. Wees ons genadig. U ziet wel onze rampen, maar daarom zongen we ook tot u, blijf niet vanwege mijn gebreken vergeweken. Wees Immanuel, Heere. Wees Immanuel, wees dichtbij. Niet vergeweken. Verwijder de nevelen. En kom tot ons. Dat bidden we u om de verdiensten van uw zoon. Om zijn volbrachte werk dat u aangenomen heeft op Pasen. Ontmoet ons in hem en door hem. Door uw geest. Tot uw eer, drie-ene God. Uit genade. Amen. Gemeente, we openen Gods woord in het Johannesevangelie. En we lezen Johannes 1 vanaf vers 1 tot en met vers 13. Johannes 1 vanaf vers 1 tot en met 13. Daar schrijft Johannes, in den beginne was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Dit was in den beginne bij God. Alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt en zonder hetzelfde is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In hetzelfde was het leven en het leven was het licht der mensen. En het licht schijnt in de duisternis. en de duisternis heeft hetzelfde niet begrepen. Er was een mens van God gezonden, wiens naam was Johannes. Deze kwam tot een getuigenis om van het licht te getuigen, opdat zij allen door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was gezonden opdat hij van het licht getuigen zou. Dit was het waarachtige licht, het welk verlicht een ieder mens komende in de wereld. Hij was in de wereld en de wereld is door hem gemaakt en de wereld heeft hem niet gekend. Hij is gekomen tot het zijne en de zijne hebben hem niet aangenomen. Maar zoveel hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in zijn naam geloven, welke niet uit een bloede, nog uit de wil des vleeses, nog uit de wil des mans, maar uit God geboren zijn. Tot zover de schriftlezing deze morgen. Zingen wij nu voorafgaand aan de prediking nog uit Psalm 95, vers 4 en vers 5. Want hij is onze God en wij zijn het volk van zijn heerschappij, de schapen die zijn hand wil weiden. En ook het vijfde, verhardt u niet, neemt zijn gena ootmoedig aan. 4 en 5. gemeente, de tekst voor de preek kunt u vinden in vers 12 en 13 van Johannes 1. Vers 12 en 13, ik lees het u nog een keer voor. Maar zovelen hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in zijn naam geloven, welke niet uit een bloede, nog uit de wil des vleeses, nog uit de wil des mans, maar uit God geboren zijn. Gemeente, de centrale vraag voor de preek is: hoe word ik een kind van God? Hoe word ik een kind van God? Dan letten we op 4 aandachtspunten. Allereerst de vraag: ben ik wel een kind van God? En daarna letten we op het aannemen van Jezus als tweede. Want onze tekst leert dat die hem aangenomen hebben, die krijgen de macht om kinderen van God te worden. En we letten daarna ook op wat dat dan is, dat geloven in zijn naam. Dat gaat in principe over hetzelfde. En tot slot letten we op vers 13, uit God geboren zijn. Dat heeft er ook alles mee te maken. Dus we stellen eerst de vraag: ben ik dan een kind van God? Als we nadenken over hoe je een kind van God wordt. En daarna letten we op dat aannemen, het vers 12, en het geloven in zijn naam. En tot slot het vierde aandachtspunt: uit God geboren. Vers 13. Gemeente, het is een ontzaggelijk belangrijke vraag hoe ik een kind van God word. Want die vraag bepaalt ons allemaal vanmorgen, zoals we hier zitten of thuis meeluisteren, bij de ontzaggelijke werkelijkheid dat niet iedereen een kind van God is. Het is waar, zeker. We zijn allemaal in zekere zin kinderen van de Schepper die ons heeft gemaakt, maar niet op de manier zoals vers 12 spreekt over kind van God zijn. Dat woordje worden in vers 12, worden, dat wijst daar ook op. Dat heeft te maken met het Griekse woordje ginomai, worden, ontstaan. En dat staat ook 3 keer in vers 3. Gemaakt staat daar. Zo hebben de Statenvertalers dat vertaald. Je kan ook ontstaan zeggen. Gemaakt. Hij zegt dat 3 keer daar, Johannes. En dat woordje in vers 3, dat kunnen we heel duidelijk zien. Alle dingen door hetzelfde gemaakt. Nou, zonder hetzelfde niets. Dus het ontstaan van de wereld heeft daarmee te maken met dat werkwoordje. Gemaakt. Ontstaan. Het gaat dus over een schepping. Uit het niets, dat zie je heel duidelijk in vers 3. Nou, op dezelfde manier wordt het woordje worden in vers 12 ook bedoeld. Je bent geen kind van God, maar door hem, de Heer Jezus, word je het wel. Je begint te ontstaan, net als de wereld, begin je door hem te ontstaan als kind van God. Dat wordt je nieuwe status. Niets minder dan Gods scheppende kracht is daarvoor nodig door zijn woord om je te doen ontstaan uit het niets als een kind van God. Nou, jongens en meisjes, ik ben blij jullie hier vanmorgen allemaal weer te zien. Dat woordje macht krijgen uit vers 12, hè. Hij heeft hun de macht gegeven kind van God te worden. Nou, dat klinkt niet heel eenvoudig, dat vond ik ook niet. Er zijn geleerde mensen die zeggen dat wijst dan op recht of autorisatie of volmacht of privilege. Maar dan, en dan snap ik er nog niet heel veel van. Het is wel belangrijk om dat te begrijpen, dat woordje macht. Want die macht, die wordt je dan blijkbaar gegeven om zo'n kind van God te worden. Dus daarom een voorbeeld om dat uit te leggen. Wat is dat dan, die macht om dat te worden? Ik denk dat de hele gemeente het weet, dat wij sinds de 25e deze maand, ja, moeten werken met een coronapaspoort. Ingeënte mensen of mensen die dan kunnen bewijzen dat ze corona hebben gehad of een test hebben, die, die, Die kunnen dan op zo'n paspoort kunnen ze ja, overal terecht. In de horeca, in de hotels en evenementen, sportwedstrijden, dat. En met zo'n toegangsbewijs mag je dan, in plek van dat je alleen op het terras mag, mag je dan naar binnen en dan mag je ook naar het toilet in een restaurant. Begrijpen we allemaal, hè, want dat is een coronapas. Nou, die coronapas, die doet dus precies hetzelfde als dat woordje macht in onze tekst. Echt waar. Het geeft recht van toegang tot de horeca, of het geeft je de privilege dat je naar het toilet mag in een restaurant. Het geeft macht. Nou, dat bedoelt het woordje macht hier. Dus niet letterlijk macht, maar een voorrecht. Je krijgt door die paspoort een bepaalde status en dan heb je een voorrecht. Nou, zo ook in onze tekst. De Heer Jezus die geeft dan als het ware zo'n coronapaspoort. En dan krijg je daardoor het status een kind van God te zijn. Dan hoor je bij die groep. Belangrijke vraag, hè, vanmorgen. Hoe kom ik aan die status? Hoe word ik een kind van God? Nou, ik zou bijna zeggen, dan moet je ingeënt worden in Christus. Hè? Dan krijg je zo'n paspoort. Maar, heel bijbels, maar zo staat dat hier niet. Het gaat er eigenlijk wel over. Johannes die gebruikt andere woorden in vers 12. Hij heeft het over aannemen en over geloven. En dat tegen de donkere achtergrond van vers 11. Vers 11 staat het. Hij is gekomen tot het zijne, dat betekent heel de gevallen mensheid, eigendom van de schepper, ook van de Heer Jezus. En de zijnen is hij tot gekomen, dat is het Joodse volk, het verbondsvolk. En dan staat er niet aangenomen. En juist waar de Heer Jezus verwelkomd zou moeten worden, als de meest welkome gast, als de lang verwachte, de beloofde Messias, staat er, men wees hem af. Aan het einde van hoofdstuk 11 zie je dat ook duidelijk. Er komt als het ware de aap uit de mouw van wat Johannes hier bedoelt. Dan wordt het besluit genomen dat de Heer Jezus moet sterven. Dan zegt de hoge priester, beter die ene mens sterven dan straks heel het volk verloren. Nou, gelukkig wel. Maar het was duidelijk dat die Joden die de Heer Jezus afdankten geen kind van God waren. Ze dachten het van wel, dat zeiden ze ook. We zijn kinderen van Abraham en God is onze vader. Dat zeggen ze letterlijk in Johannes 8. Maar wat zei de Heer Jezus toen? Hij zegt, wacht even. Als God uw vader is en jullie dus kinderen zijn, dan zou je mij lief hebben. Zou je mij lief hebben? Ze zochten hem te doden. Wie was dan hun vader? Wie is je vader vanmorgen als je geen kind van God bent? Als je de Heer Jezus niet lief hebt? Dat zegt de Heer Jezus zelf, dat is ontzaggelijk. Hij zegt, u bent uit uw vader de duivel en u wilt de begeerte doen van uw vader die een mensenmoordenaar was vanaf het begin. Dat is de ernst van morgen. Of je hoort bij vers 11, bij diegene die niet aannemen, dan is de duivel je vader. Of je hoort bij vers 12, die de Heer Jezus lief hebben, wel aannemen, dan is God je vader. Geworden. Geworden. Je was het niet. Je bent het nu wel. En wat maakt het verschil, of je nou bij die een of die andere hoort vanmorgen? Dat moet je nooit vergeten, dat is het allerbelangrijkste. Uw of mijn verhouding tot de Heer Jezus. Of je hem lief hebt. Of je hem aan hebt genomen. In zijn naam gelooft. Dat bepaalt dus die status op uw en mijn geestelijke paspoort. Van wie u een kind bent. Dus uw relatie tot de Heer Jezus, met de Heer Jezus. Ja, die verklapt alles. Verder helemaal niets in deze wereld. Of je naar de kerk gaat of niet, dat maakt geen verschil. De relatie met de Heer Jezus. En voordat we daarna gaan kijken naar die woordjes, wil ik even nadenken met u Wat voor een gewicht dat heeft, die twee woordjes, wat voor een gewicht, hè? Want dat bepaalt of je wel of niet een kind van God bent vanmorgen. Dus wat is het gewicht daarvan, wat hangt er van af? Dan moet u even met me meedenken naar die allerbekende tekst uit Johannes 3, hè? Die weet u wel, vers 16. God had de wereld zo lief, hè, dat hij zijn enige geboren zoon aan deze wereld gaf, met het doel dat iedereen die in hem gelooft niet, dat is de werkelijkheid, verloren gaat, maar eeuwig leeft. Dus ben je geen kind van God, dan ben je verloren. En dan zegt datzelfde hoofdstuk, dat pakt dat dan verder uit en zegt je hebt de duisternis dan liever en je doet dan het kwaad en liever kom je ook niet in de buurt van dat licht, wat dan blijkbaar ja, toch narigheid in je leven boven tafel haalt en dat wil je dan niet. De Heer Jezus zegt zelf, ja, als je geen kind van hem bent, dat zei hij zo tegen de Joden die dachten dat ze wel een kind waren. Hij zegt, nee, ik ben een slaaf van de zonde. Dat betekent dat je vanmorgen gewoon, of je nou in de wereld of in de kerk zit, dat je het prima kan uithouden zonder God in je leven. Daarom kan missen en dat je genoeg hebt aan allerlei leuke en boeiende godvervangers. Kan alles zijn, geoorloofd, ongeoorloofd, boeiende godvervangers. Dat is slaaf zijn. Dat vind je prima. Maar er zit nog iets aan vast, hè, als je vanmorgen geen kind van God bent. Dan zegt de Heer Jezus aan het slot van hoofdstuk 3, of Johannes zegt dat daar, de toren van God blijft dan op je. En dat is nog niet het ergste. Dat zegt hij in hoofdstuk 5. Dan heeft hij het over de opstanding van die mensen. En dan zegt hij, diegenen die het kwade gedaan hebben, die staan op ter verdoemenis. Ik zeg dit niet om een zware dominee te zijn. Ik zeg dat omdat de Heer Jezus wijst op die ernst in dit evangelie. Daarom is het een heel belangrijke vraag van morgen. Voor mij, voor iedereen, jong en oud. Ja, ben ik nu een kind van God? Want er hangt alles vanaf. Anders dreigt Gods toren. Anders straks die verschrikkelijke opstanding. En na die opstanding, iedere vreugde die ik nu liever heb in de plaats van God, die geoorloofde Godvervangers, die zullen dan voor eeuwig mijn wroeging zijn en mijn smart. Dus dat is wel de ernst. Dat is nogmaals niet wat ik graag een zwart pak heb en zwaar preek. Maar dat is echt zo. Het is echt verschrikkelijk. Dus er zit een eeuwig gewicht aan die twee woordjes vanmorgen in onze tekst. Die maken alle verschil voor onze eeuwige bestemming, voor onze status. Geloven en aannemen. En dat is zo serieus dat Johannes zegt aan het eind van dit evangelie in vers 20. Hij zegt, mensen in waarde, lezers, ik schreef dit evangelie juist daarom. Er staat op dat, met dat doel, dat u gelooft in de Heer Jezus. Waarom? Nou, hij is de Christus, de Zoon van God, de Redder. En door het geloof in hem kunt u leven. Dat moet u hebben. Dat leven moet u hebben. Daarom ligt er een bijbeltje voor u in de bank, zodat u dat krijgt. Dat is het hele doel. Daarom zitten we hier. Want we moeten dat hebben, dat leven. Door het geloof in de Heer Jezus. Het is echt belangrijk. Daarom schreef hij heel dat dikke boekje voor u. Geïnspireerd door de Heilige Geest. Dus voordat we gaan kijken naar die gewichtige woordjes, de vraag, hè? Ben ik een kind van God? En uw verhouding tot de Heer Jezus is het antwoord. Is uw vrouw, is uw man, is uw kind? Is dat een kind van God? En jonge vrienden, je moet die vraag net zo lang stellen in je leven totdat je het zeker weet, ja. Want dat kan. Je kan het zeker weten. Net zo lang stellen totdat je het zeker weet, ja. Gaan we nu naar het antwoord kijken wat onze tekst geeft op die vraag. Hoe word ik een kind van God? En dat zei ik al, die twee woorden, aannemen, geloven. En het gaat over hetzelfde gebeuren. Dus twee woordjes voor dezelfde zaak. Maar we gaan het wel van die twee kanten bekijken vanmorgen. Eerst dat aannemen, als tweede punt. En dan straks het derde punt, geloof in zijn naam. Dus eerst dat woordje aannemen. jongens en meiden, als je jarig bent, dan krijg je cadeautjes, hè. Dan gaat de voordeur bel en doe je open en nou, opa's en oma's en families, vrienden, die komen dan binnen en die hebben allemaal iets moois ingepakt bij. En die feliciteren je en dan kijk je natuurlijk alleen naar dat cadeau, hè, want dat wil je graag. Wat zit erin? Wat zou het zijn? En wat je dan doet, is precies dat woordje uit vers 12. Het cadeau wordt gegeven en je neemt het aan. Dat gegeven cadeau, dat aanpakken, is dat woordje aannemen, jonge vrienden, uit deze tekst. Dan snappen jullie ook waar het over gaat. Dat is heel belangrijk om te begrijpen. Want die wereld achter dat woordje aannemen betekent dat in het evangelie iets geschonken wordt. Er wordt iets gegeven, zodat je het ook echt kan aannemen. Dus het schenken van morgen gaat voor het aannemen. Denk met mij, hè? We gaan na de preek koffie drinken thuis. Tenminste, dat denk ik, of thee. Nou, kan je dat aannemen, dat bakje koffie of thee, als niemand het je geeft? Nee, dan moet je zelf in gaan schenken. Je kan het alleen aannemen als iemand het bakje aanreikt. Dan kan je het accepteren. Je kan ook zeggen, ik lust geen koffie, dan verwerp je het, je bedankt ervoor. Je kan ook zeggen, dankjewel. Daar loopt het over, dat is de achtergrond. En dat betekent, dat is heel goed, heel belangrijk om te verstaan, dat betekent dat dat evangelie is, daar gebeurt iets, daar wordt namelijk iets geschonken. In de evangelieprediking wordt de Heere Jezus aan iedere hoorder geschonken tot aanneming. Hij komt in het gepreekte verhaal over zijn leven, over zijn sterven, over Pasen, over wie hij is nu als redder op de troon. Hij komt tot ons als een geschenk uit de hemel. Waar je oorharen trillen en zijn naam klinkt. Daar wordt hij geschonken. Iedere keer. Dus hoe word ik vanmorgen een kind van God? Door de Heer Jezus die in het evangelie wordt verkondigd, wordt geschonken, persoonlijk aan te nemen. Wordt de Heer Jezus echt geschonken? Hij wordt echt geschonken, ja. Waar evangelie klinkt, komt hij altijd als gave van God tot u. Nu in de prediking, als u thuis een preek leest of als u leest in uw Bijbel over de Heer Jezus, daar staat hij voor u, wordt hij voorgesteld tot aanneming. Goed begrijpen. Want dat is de bedoeling van de blijde boodschap van redding. Niet dat er veel mensen naar de kerk komen en een hoedje opzetten en netjes leven. Dat is het doel. In eerste instantie. Aannemen. Ongeacht wie u bent, of u nu oud of jong bent, lang nee hebt gezegd, of nog heel jong en weinig nee hebt gezegd, of juist, of u nou heel gewillig bent, het evangelie sluit niemand buiten. Dat doet alleen het ellendige ongeloof. Dat zegt, dat geschenk, dat hoef ik niet. En geloof zegt, dank u wel. Dus het evangelie, dat is echt belangrijk, anders begrijpen we niet wat evangelie is. Het karakter van het evangelie is dat het een blijde boodschap is over de gekruisigde redder, de Heer Jezus. En iedereen die dit geweldige, blijde nieuws hoort, hè, dat er een gekruisigde is voor u persoonlijk, dat is de inhoud. Er is een gekruisigde voor u persoonlijk en voor u persoonlijk en voor u persoonlijk is er een gekruisigde, ook thuis. Iedereen die dit hoort, die krijgt het recht om hem aan te nemen. Als de gekruisigde zaligmaker. Dus iedereen die behoeftig is aan hem, hem nodig heeft, mag hem met een verlangend hart als een godsgeschenk verwelkomen. In zijn of haar leven. In één zinnetje kan u het horen al. Wie wil, die nemen van het water des levens om niet. Dat is hetzelfde. Gratis. En weet u waarom u zeker kan weten waarom dit geschenk van morgen iedereen geldt in de prediking? Nou, wat je niet geschonken wordt, dat cadeautje, hè, dat kan je ook niet verwerpen. Dus je kan zeggen, dat cadeautje hoef ik niet, aan de kant ermee. En als het niet geschonken zou worden in de prediking van morgen, dan zou de Heer Jezus straks voor zijn rechterstoel nooit kunnen zeggen, u hebt niet gewild. Dan zou hij moeten zeggen, ja dat kon niet hè, ik gaf ook niks, ik hield mijn hand dicht. Maar hij zegt straks voor zijn rechterstoel, u wilde het niet, wat ik u gaf. Beseft u het? Dus, evangelie is het. Evangelieprediking is het heilige moment waar u daadwerkelijk in contact komt met de Heer Jezus. De levende Christus, die u voor uw redding moet aannemen, wil het wel zijn met u. Daarom zegt de Heer Jezus die belangrijke woorden in Johannes 13, voorwaar zeg ik u, als iemand hem ontvangt die ik zal zenden, een predikant, apostelen, als iemand hem ontvangt die ik zal zenden, die ontvangt mij. U komt in contact met de Heer Jezus vanmorgen, in de verkondiging van het evangelie. En dit betekent de Heer Jezus aannemen, heel eenvoudig, hem verwelkomen. Zoals hij zich aanbiedt als redder. Zoals u in contact kom met hem, zoals u het cadeau van de genade aangereikt krijgt. Dus wordt er in uw leven, iedere zondag, wordt er gewezen op het lam dat de zonde van de wereld wegdraagt. Dan kom u metterdaad in contact met het lam. En wat dan aannemen is, dan is niet met die zonde blijven sjouwen, maar die zonde leggen op dat lam. En hem zo aannemen als het lam dat uw zonde wegdraagt. Want het draagt de zonde van de hele wereld weg. Dus dat zegt het evangelie. Hij draagt ook uw zonde. Men zegt het ongeloof. Ja, dat dacht je van de uitverkorenen natuurlijk. En dan blijven er zelf mee lopen. Dus wordt de Heer Jezus gepreekt als zaligmaker van de hele wereld. Staat letterlijk in Johannes 4. Zaligmaker van de hele wereld. Dan omhelst het geloof in het aannemen hem van harte. Omdat u zonder die zaligmaker voor eeuwig verloren bent. Omdat u hem nodig hebt. Wordt hij aangeboden als dienaar. Hè? Ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. Wat is dan aannemen? Hem al het werk geven wat nodig is om gered te worden. Dat is aannemen. Want hij kwam universeel als dienaar. En nog wil hij dienen. En wordt hij verkondigd als de koning van Israël. Dat is Johannes 1 vers 50. Ja, wat je dan doet, dan verwelkom je hem als koning. Waarom? Omdat u anders onder die regering van de vorst der duisternis blijft in zijn banden. Dat is aannemen. En zoveel hem aangenomen hebben. Ja, dat zijn dus die mensen die de Heer Jezus hebben geaccepteerd. Als het allergrootste geschenk uit de hemel. Die accepteren hem voor wat hij heeft voor hun verloren bestaan. Voor hun verloren toestand. Nou, ik weet zeker dat onze jonge vrienden dat ook weten, dat ja, een cadeau dat neem je natuurlijk niet met tegenzin aan, toch? Dat wordt hier ook bedoeld. Niemand belt met tegenzin de brandweer als er brand is, toch? En als je bijna verdrinkt, dan ga je niet met tegenzin roepen, help, help. Dat doe je niet. Dat doe je graag. Nou, zo wordt het bedoeld hier en ook in onze tekst. Wie de Heer Jezus aanneemt, daaraan kan je weten of je het hebt gedaan. Die doet dat met een begeerig en gewillig hart. Omdat hij behoefte heeft aan zo'n redder van zondaren. Omdat u beseft dat u zonder die redder, de Heer Jezus, reddeloos bent. Hopeloos, ellendig, ongelukkig. Heeft u de Heer Jezus zo nodig gekregen en daarom zo aangenomen, gemeente? Voor uw zondeprobleem van binnen, die zonde tussen u en God? Heb u hem zo nodig gekregen? Heb u hem zo aangenomen? Weet u hoe u vanmorgen er zeker van kan zijn dat u hem hebt aangenomen en daarom een kind van God bent? Heel eenvoudig. Dan heb u de Heer Jezus helemaal aangenomen. En niet half. Dus helemaal. Niet half. Dan heb u hem niet alleen lief gekregen vanwege het betalen van uw zondeschuld. En dan heb u hem niet alleen lief vanwege het redden van de eeuwige ondergang. Maar dan heb u hem ook intens lief omdat hij bevrijdt uit banden van de zonde. En daarom zodoende in staat stelt tot een heilig leven dat God aangenaam is. Dat tot zijn eer is. Dat is heel belangrijk. Dat luistert geweldig nou vanmorgen. Dat luistert geweldig nou. Want er zijn genoeg mensen, en ik bid dat u het niet bent, maar er zijn genoeg mensen die hebben een bevatting van hun schuld en straf en van de eeuwigheid, en die daarom de Heer Jezus aannemen. Maar zodra ze van die minkant af zijn, schuld, straf, eeuwigheid, zijn ze tevreden. Tevreden. En dat is een fatale vergissing van morgen. Want het echte aannemen van de Heer Jezus omvat altijd een verlangen naar de pluskant van wat hij doet als redder. Namelijk dat hij bevrijdt uit het moeras van je zonde en dat innerlijke zondeprobleem geneest en in staat stelt tot een heilig leven dat God aangenaam is. Dat is het allerheerlijkste van gered worden op deze planeet. Het allerheerlijkste. Eindelijk die vrijheid om God in liefde, in zuiverheid, met al het tekort te dienen. Dan weet u of u hem hebt aangenomen. Dan was dat uw diepste begeerte in het omhelzen van hem. Weg uit die narigheid om God eindelijk te gaan bedoelen. Van harte. Want dat kan niet als je in banden ligt. Als je verloren ligt. Het gaat om God in de verlossing. In het aannemen. En weet je waarin je dat kan zien? Die hele bekende gelijkenis van de verloren zoon. Die kennen wij allemaal. Dan moet je nagaan, hè, wat die doet, die verloren zoon. In het omhelzen van die vader. Dus die vader die rent er naartoe met uitgestrekte armen. Hij is heel vriendelijk. Hij verlangt naar zijn verloren zoon. En wat doet die jongen dan? In het omhelzen van die vader laat hij dat wereld daar bij die zwijnenstal en alle ellende en dat gefeest laat hij achter zich. En verlangt hij maar één ding, dat is bij die vriendelijke vader te blijven. Hij gaat er niet meer weg. Hij blijft daar. Hij wil liever dicht bij die vader blijven. De pluskant van de verlossing. Zie je dat? Dus hij neemt er afscheid van. Hij zegt, vader, u alleen. Al was het maar als 10 jaar. Dat. In het aannemen verlang je, in het echte aannemen, verlang je naar een God wel behagelijk leven. Er zit, merk van de evangelie, kan je het nalezen, er zit altijd een intentie in naar heiligheid. Dat is het echte geloof. Dus niet alleen de minkant. Hoef ik niet naar de hel. Dan heb ik mijn ticket naar de hemel. En ik ben tevreden. Wie de Heer Jezus aanneemt. Die neemt hem dus helemaal aan. Helemaal. Naar de begeerte van je hart. Gelukkig is hij degene. Die mij in de ruimte zet. Om een Godverheerlijkend leven te leven. Zoals bedoeld in het paradijs. Eindelijk. Tot mijn bestemming. Daarin kan je het weten vanmorgen. En dat luistert nogmaals. Heel nauw. We gaan naar ons derde punt. Want dat aannemen, dat wordt ook uitgelegd als in zijn naam geloven. Het is hetzelfde gebeuren, maar het is de andere kant van de medaille. Of een ander perspectief op dezelfde zaak. Jonge vrienden, geloven in de naam, hè? Die naam in het Oude Testament en ook toen Johannes schreef, ja, dat betekent veel meer dan Piet, Jan of Jannetje. Dat betekent veel meer dan de naam. Dat gaat daar over wie iemand is in zichzelf, wie hij echt is. Iemands persoonlijkheid, iemands karakter. Dat geloven in Jezus' naam, dat heeft daarom alles te maken met voorwaarhouden wat die naam van onze Heer Jezus ons leert, ons vertelt. En dat niet alleen. Het is ook die hele persoon van de Heer Jezus die die naam draagt voor betrouwbaar houden, vertrouwen. Ik ga het zo uitleggen, maar in één zin is het dit. Hoe Jezus heet, zo is Hij. En daarom is Hij betrouwbaar. Hoe Jezus heet, zo is Hij. En daarom is Hij betrouwbaar. Ik ga dat even uitleggen aan onze jongeren. Ik hoop dat je het weet wat het is, maar een paracetamol, hè, dat weet je wel, hè, jongelui, wat dat is. Dat is een pijnstiller. Nou, we houden allemaal voor waar nu dat een paracetamol een pijnstiller is. En ik weet zeker dat wij hier er allemaal op vertrouwen dat een paracetamol, ja, helpt tegen hoofdpijn. Het heeft de werking dat het kloppende hoofdpijn wegneemt, toch? Nou, dat zegt het geloof ook. Het geloof zegt, ja, het is waar. Jezus Christus is de redder. En heel belangrijk, dat betekent zijn naam, hè? De Heere redt, Yeshua. Dus Jezus Christus is de redder, de zaligmaker. Nou, dat nemen we aan voor waar, dat doet het geloof ook. Daarna vertrouwt het geloof dat deze redder werkelijk zondaars redt, werkelijk. Zoals een paracetamol de werking heeft tegen hoofdpijn, is het de werking van deze persoon te redden. Maar dat is niet alles. Want je blijft natuurlijk gewoon rondlopen met hoofdpijn als je die paracetamol niet inneemt, toch? Nou, zo is het ook met het geloof. Dus het is meer dan Jezus houden voor wie Hij is. En dat is wel zo, dat is belangrijk. Het houdt Hem voor die enige, betrouwbare, geschikte, geweldige redder van zondaren. Dat doet het geloof echt. Dat vindt het geloof schitterend in de Heer Jezus. Maar het maakt daarom ook gebruik van Hem als redder. Die paracetamol innemen. Daar loopt het over in vers 12. Goed begrijpen, daar loopt het over. Geloven in de naam van de Heer Jezus, waardoor je een kind van God wordt. Dat is je verloren bestaan toevertrouwen aan Hem. Jezelf overgeven aan Hem om Zijn bezit te worden, gelukkig wel, Zijn bezit te worden. Van Hem op wie u al uw vertrouwen stelt, die redder. De koning, zaligmaker. Dus geloven is de Heer Jezus erbij halen en betrekken op je toestand van schuld, van zonde, van onwil, van ongeloof, van vervreemding van God. Hem erbij te betrekken. Omdat Hij is wie Hij is. Dat ziet het geloof. Hij is wie Hij is. Hij is de redder, middelaar, levensvoort. Hij is het lam van God. Hij kan en Hij wil redden. Die kennis heeft het geloof. En dat geloof in zijn naam is ook, Hij heeft die naam, dus Hij zal het doen. Hij zal mijn onmogelijke zaak behartigen. Dat kan niet anders, want Hij heet zo. De redder, zaligmaker van de wereld. Dat is geloof in zijn naam. En nu vanmorgen even opletten. Waar richt dit geloof zich op? Ja, het is te logisch verwoorden, maar dat is wel heel belangrijk. Want daarom gaat het heel vaak fout. In mijn hart, in andere harten. Er staat in zijn naam, toch? Het geloof richt zich dus op de Heer Jezus, hè? Goed zo. Even opletten. Het geloof gelooft dus niet in de vergeving van zonden. Het geloof gelooft dus niet dat ik een kind van God ben. Dat staat er niet. Het geloof gelooft niet dat ik uitverkoren ben. Of zo. Of dat de Heer Jezus voor alle mensen is gestorven. Dat gelooft het geloof niet. In zijn naam. Even goed opletten. Het geloof gelooft dus in de Heer Jezus. Dat is een zeer aangelegen punt. Want wie in hem gelooft, dus niet in de weldaden, maar in de Heer Jezus, de redder van zondaren, en het geloof zegt, ook mij, ja, die is verzekerd van morgen dat hij een kind van God is. Die in hem gelooft. Dus wie de Heer Jezus aanneemt als lam van God dat de zonde van de wereld wegdraagt, en ook mijn zonde daarom, ja, die wordt verkondigd dat hij de zonde, dat die zonden vergeven zijn. Dus wie gelooft in Jezus, die zonden zijn vergeven. Dus wie zichzelf overgeeft aan de zaligmaker van de wereld, ook mij, ja, als die verwonderd omziet, ja, dan ziet hij het. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Dus wil u een kind van de Vader zijn, wil u een kind van God zijn, vanmorgen gemeente, wil u bevrijd worden uit de overheersing van de duivel, wil u gered worden van de zondelast, wil u genezen worden van dat zondeprobleem van binnen, die onwil, geloof dan in de Heer Jezus, richt u op hem. Want hij is de redder die u nodig hebt. Hij is het beloofde zaad dat de kop van de slang vermorzeld heeft. Hij is de koning der koningen en de Heere der heren die uw zaak kan behartigen. Weet u waarom? Hij heeft alle macht in de hemel en op de aarde. Hij is verhoogd aan de rechterhand van de Vader, staat er in Handelingen 5. Waarom? Om bekering te geven en vergeving van zonden. Hij kon daarom ook Saulus' zaak behartigen. Die zat vast in de godsdienst. Hij kon Manasses, koning Manasses' zaak behartigen. Die zat helemaal vast in de goddeloosheid. Alles gedaan wat God verboden had. Hij kon daarom de zaak van Maria Magdalena behartigen. 7 duivelen. Hij heeft alle macht in de hemel en op de aarde. Daarom kan en wil hij uw zaak behartigen. Dat is de hele reden waarom hij verhoogd is op hemelvaart en is gaan zitten naast de Vader om dat te doen. Zo waar zijn naam Jezus is, zo waar doet hij het. Neem hem zo aan vanmorgen, zoals hij zich bekend maakt in het evangelie, als die gewillige redder van zondaren. Hij zal u redden. Hij zal u redden. Zo waar zijn naam Jezus is. Vertrouw daarom uw zaak toe aan hem. Hij zal zich over u ontfermen. En u zal vanmorgen een kind van God zijn. Hoort u het? Hij is het die zich voorstelt en zichzelf weg wil schenken. Als redders, als redder van zondaren. Hij is het die u toeroept. U hebt mij nodig. Wil u een kind van God zijn, neem dan mij aan. Verwelkom mij in uw leven. Betrek mij op uw noden, op uw zonde, op uw ongeloof, op uw onwil. Roep mij aan en het zal wel zijn met u. Het is mijn naam. Het is mijn liefste werk. Het is mijn vaste voornemen om dat te doen. Als u uzelf toevertrouwt aan mij. En nu hoor ik iemand zuchten. Ik hoor iemand zeggen, ik kan niet geloven. Ik kan niet aannemen. Hoe moet dat nu? Dan weet ik niet natuurlijk precies hoe het met u is vanmorgen, die deze vraag stelt. Ik wil 2 reacties geven, 2. Allereerst deze. Als iemand dit vanmorgen vraagt uit rechtzinnigheid, uit liefde tot de waarheid, hoe je dat doet, dat geloven, en niet vanuit de nood, dan wil ik graag dit antwoorden. Het klopt. U kunt niet geloven. Uw val is te diep, echt waar. Net zo min als u uit de Bijbel kan lezen in gehoorzaamheid. Kan bidden, kan zoeken, kan kloppen, kan wachten of de wet kan houden. Net zo min kan u geloven. Maar is dat al een onoplosbaar probleem geworden? Iemand die deze vraag kritisch stelt om mijn degelijkheid op de proef te stellen, zou ik willen vragen: waarom verschuilt u zich in een rechtzinnig dogma in plaats van te schuilen bij het lam dat een genoegzaam offer heeft gebracht voor de hele wereld, dat zoveel waarde heeft dat iedereen in deze gemeente, jong en oud, iedereen gered kan worden, iedereen kan zalig worden, iedereen, zoveel waarde heeft dat offer. Waarom schuilt u in een dogma en niet bij het lam dat zich vanmorgen voorstelt? Waarom ben u gehoorzaam aan de rechtzinnige leer? Maar waarom ben u ongehoorzaam aan de Heer die tot u spreekt? Is dat niet veel beter om de lieve Heer Jezus vanmorgen te gehoorzaam te zijn dan gehoorzaam te zijn aan een leerstuk? Dat is één. Maar misschien vraagt vanmorgen iemand dit uit de nood van zijn ziel aan mij. En niet uit lijdelijkheid. Hoe moet dat nu? Hoe moet dat nu? Want anders is het verloren. Hoe neem ik hem aan? Mag ik u dan dit antwoord geven? En dat is echt het antwoord. Luistert naar de stem van de Heer Jezus. Zie op zijn persoon die tot u spreekt en zichzelf aanbiedt. Dat lost het hele raadsel van het ongeloof op. Want let op. Wat de duivel altijd doet als u in de nood bent, is uw aandacht vestigen op werkwoorden, op het doen. En niet op de Heer Jezus die het voorwerp is van het geloof. Dus wat hij doet, hij laat u letten op werkwoorden van horen, van zien, van komen, van geloven, van aannemen, waardoor u verstrikt raakt in het denken van, ja maar hoe moet ik dat nu? En zo vergeet u, door die vraag te stellen en op die werkwoorden te letten, vergeet u te luisteren tot hem, naar hem die tot u spreekt in het evangelie. Dat gebeurt er. Dus hij laat u struikelen over de vraag naar het geloven en daardoor trekt hij uw aandacht weg bij degene die tot u spreekt en vestigt hij uw aandacht op de geloofsdaad en niet op de persoon. Hij vestigt uw aandacht op uw bezigheid, waardoor u iets wil gaan doen. Daar laat hij u mee bezig zijn. Hoe moet dat nu? Hoe moet dat nu? Waardoor u niet luistert. En de oplossing voor de vraag naar geloof is niet letten op al die werkwoordjes van morgen van geloven en aannemen waardoor u wil gaan werken en waardoor u zelf wil gaan geloven. Dan gaat het fout, want dat kan geen mens. Wat er vanmorgen moet gebeuren is één ding. Vergeet die werkwoordjes. Let op de Heer Jezus, op zijn persoon die tot u spreekt met een hart vol ontferming. Die zijn armen naar u uitstrekt met doorboren handen en u verkondigt: ik heb een diep verlangen om zondaren zalig te maken. Daarom stierf ik aan het kruis. Daarom liet ik mijn handen en mijn voeten doorboren. En daarom betaalde ik met een prijs die genoeg is voor welke zondaar dan ook. Hoort naar zijn stem en zie op hem. Want wie luistert naar Jezus die zo geloven. En wie op hem ziet die zijn gewillige hart aan u verklaart. En met u in een huwelijk wil treden. Van genade, van vrede, van eeuwig leven. Ja, dan zal u hem aannemen. Geloof is echt geen werk dat u moet doen om gered te worden. Geloven is erkennen dat een ander het werk heeft gedaan. Geloven ontvangt de redding niet als beloning. Geloven is de volkomen redding van de Heer Jezus ontvangen. Geloven is geen prijs om vrede te krijgen. Het is de lege hand die uitgestrekt wordt om de vrede te ontvangen die de Heer Jezus heeft gekocht. Geloven is niet zelf de steile berg van de verlossing op te klimmen. Maar geloven is Christus toestaan om u te dragen in zijn armen naar die bergtop van de verlossing. Want hij wil u dragen. Hij wil u brengen. Hij wil u leiden. Wat is geloven dan? Ophouden met werken. Dat is geloven. Ophouden. Want echt waar, hè? Uw geloofsbezigheid, die redt u niet. Ja, dat klinkt misschien gek. Maar uw daad van aannemen, die redt u niet. Weet u wie u redt? De Heer Jezus Christus. Het voorwerp van het geloof, dat het geloof aanneemt. Die redt. Hij die tot u spreekt. Dus in de Heer Jezus vanmorgen en niet in uw geloven ligt de verlossing. Daarom wordt alleen een luisteraar een kind van God vanmorgen. En niet een doener. Iemand die hoort en ziet en niet die werkt. Daarom roept God de Vader telkens overal in de Bijbel: zie mijn knecht, mijn uitverkorene, die ik ondersteun, in welke mijn ziel een welbehagen heb. Zie op hem. Vergeet alles van uzelf. Denk toch niet aan uw doen en laten, aan uw al dan niet geloven, aan uw al dan niet aannemen, aan uw gevoel of ervaringen. Maar zie eenvoudig op hem en luistert eenvoudig naar zijn vriendelijke stem. Richt u op die gewillige zaligmaker van morgen die alles wilt werken dat u ontbreekt en u zal geloven en zalig zijn. Zo eenvoudig. Dus stop ermee om zelf te proberen te geloven. Geloven is echt niet de laatste stap die God van u vraagt, waardoor u zalig wordt. Echt niet. Geloven is geen daad van zelfverlossing. Geloven is ophouden uzelf te verlossen. Dat is geloof. Het is wanhopen aan jezelf. Het is je reddeloosheid, je faillissement ondertekenen. En je eenvoudig laten zaligen door de redder die zich bekend maakt vanmorgen. De enige redder. Het is slechts ontvangen, ondergaan in gehoorzaamheid en onderwerping aan hem die zich zo bekend maakt als de gewillige zaligmaker van zondaren. Dat zit ook in het Griekse woordje aannemen in onze tekst, lambano. Het is niet alleen ontvangen, het is ook onderwerpen aan gezag. Het is dan geloven. Ja, de Heer Jezus erkennen als iemand met gezag. Van hoge kom af. Met de bevoegdheid en de macht en de betekenis van wie hij is. Zoon van God, zaligmaker. Maar dat betekent ook dat het woord van morgen, zijn genadig voorstel, dat hij er is als gekruisigde voor u. Dat u dat woord gezag laat hebben, dwars tegen alle ongeloof in. En dat u daarom door deze gezagvolle persoon u onder handen laat nemen. U laat redden. Gezag. Dat krijgt de Heer Jezus. En ja, dat dit een werk van de Heilige Geest is, is waar. Zeg waar. Hij heeft het meeste werk in een ziel met nood op dit punt. Dat de mens loskomt van al zijn werken, ook het zelf geloven, zodat die mens eenvoudig gaat rusten in Christus werk. Snap je het weer? Weer dat, hè? Ik rust in Christus werk. Niet doen, nee, ik rust in Christus doen. Dat is het werk van de Heilige Geest. Daar gaan we tot slot heel kort, als het even kan nog, in vers 13 naar kijken. Kind van God word je ook uit God. En ik zeg het nogmaals, hoewel het 100% de daad is van de mens om te gaan luisteren en de Heer Jezus te verwelkomen, aan te nemen, is deze daad van de mens altijd 100% te herleiden tot Gods daad. Dat laat vers 13 zien. Vers 13 laat zien hoe het komt dat er straks een schare staat die niemand tellen kan uit alle geslachten, volken, tongen en naties. De reden is maar uit God. Daarom is er straks ook een schare waar niemand gaat zingen. Het is door mij alleen omdat ik ben gaan geloven. Die staan er echt niet. Andersom. Maar uit God geboren. Wat word je door geboorte? Een kind van God, precies. Daar gaat het over. Nou, Johannes, ik ga dat niet helemaal uitleggen. Johannes zegt drie manieren waarom het niet is. Het zijn drie beelden uit de voortplanting en geslachtsgemeenschap. Laten we liggen. In ieder geval wil dit het betekenen. Niet door bepaalde passie of toewijding of kracht of bepaalde kinderplanning of noem maar op. Niet door mijn inspanning kan deze bovennatuurlijke geboorte geschieden. Dat wil hij eigenlijk zeggen. Dus hij snijdt de kant van de mens, snijdt hij af. Hij zegt de oorzaak voor de geestelijke geboorte ligt bij God de Vader. Dus de oorzaak van geloven en aannemen is uit God. Dat staat er. Niet uit ons. En misschien denkt iemand nu, maar wat zegt die voorganger nu, hè? Nu zit hij eerst iedereen te roepen om te gaan geloven. En dan zegt hij dit. Als God het doet, dan krijg je toch leidelijkheid, moet je dat wel zeggen, vanmorgen. En je hebt ook je verantwoording, toch? Maak je zo niet het aanbod van genade ongeloofwaardig? Vers 13, waarom zegt Johannes dat er in één keer achteraan? Een paar woorden, tot slot, een paar woorden. Allereerst dit. Dat aanbod van genade, gemeente, van een gewillige zaligmaker. Dat is even waar, even 100% waar, als de noodzaak van het werk van de Heilige Geest in uw leven. Dus vers 12 en vers 13 zijn allebei even waar. Dat is één. Als tweede wil ik u dit vragen, die ervan schrikken als we opeens gaan zeggen God moeten doen. Waarom zou het wijzen op Gods soevereine daad, die alleen de bovennatuurlijke geboorte kan werken, waarom zou dat leiden tot leidelijkheid vanmorgen? Waarom zou je vanmorgen zeggen, ja, nou, is het weer hopeloos? Waarom? Want leidde het maar vanmorgen tot maximale leidelijkheid. Ik wenste het van harte. Weet u waarom? Dan zou er een einde komen aan de categorie uit mezelf, van doen, van werken, van proberen. En dan zou er eindelijk ruimte komen voor het niets doen. Voor het geloof dat roept, doe u het dan maar wat ik niet kan. Daarom is dit geweldig nieuws, vers 13. Vers 13 wil juist dat ook bewerken. Dat wij gaan afzien van mogelijkheden bij onszelf en ons alleen gaan richten op die God die scheppende daden kan werken die nodig zijn. Dus bij onze kant geen doen aan en helemaal de aandacht vestigen op God die alle macht heeft om te scheppen. Snap je dat? Het is puur evangelie. Kijk naar die God die kan doen wat u niet kan. En nog als derde, dat is ook heel belangrijk, vers 13... wil niet alleen iedere kans van mijn kant afsnijden. Het wil mij ook vernederen. De laatste plaats in laten nemen. En deed ik het maar. Want daarom kreeg die hoge Nicodemus, en misschien ook wel een Nicodemus van morgen, die kreeg de preek over wedergeboorte. Maar die zondige vrouw daarna, die alles had verzondigd, wat kreeg die voor preek? Wedergeboorte? Nee. Weet je waarom? Wat was die vrouw laag, hè? Die had dat zo door. Oh, hij is de Messias. Daarom staat het hier. God weet er staat de hoogwaardige. Maar nederige geeft hij genade. Wie dit geloof hoort, uit God geboren. En het woordje maar, wat de oorzaak is dat er straks een schare staat die niemand tellen kan. Wie daarvoor buigt, die zal het vanmorgen ervaren. Uit God geboren. Die zal binnengaan in het paradijs, in de nieuwe schepping. Zoals Luther dat mooi vertelde. Die zal leren roemen in genade alleen. Als ik maar mezelf afschreef als een failliete zondaar, gemeente. Dat is het enige. Uit God geboren. En het bezwaar bij velen en bij mijn goddeloze hart is dit. Dat is het vierde. En dat vind ik zo erg. We moeten het zeggen. Weet je wat nou dat protest bij uit God geboren eigenlijk betekent? Het betekent wantrouwende gedachten bij die God. Dat betekent ongeloof. Want waarom is het nou een probleem vanmorgen dat God het alleen kan en moet doen? Waarom is dat nu een probleem? Als God zegt ik wil het dolgraag doen in en door mijn geest. Het is mijn verdenken van hem. Dat God stiekem niet gewillig is om zondaren zalig te maken. Terwijl God vanmorgen verkondigt. Ik gaf mijn zoon aan deze wereld uit liefde om dat te doen. Het is mijn liefste werk om door de verhoogde koning aan mijn rechterhand bekering te geven en vergeving van zonden. Het is dat ongeloof dat die vraag stelt. Ja, dan kan ik weer niks doen, uit God geboren, alsof God niet wilt. Het is het grootste evangelie wat er in de Bijbel staat. Die drie woorden, maar uit God geboren. Hij is wel gewillig. En iedere keer geloof ik het niet. Maar hij is wel gewillig. Oh, was ik maar wie ik was. Hopeloos verloren. Kansloos. Was ik het maar. Wat zou ik roemen in zijn genade. Maar uit God. Dan zou ik zingen. Gij toch. Gij zijt hun roem. De kracht van hunne kracht. Uw vrije gunst alleen wordt de ere toegebracht. Het is door u. Door u alleen. Om het eeuwig welbehagen. Was ik maar niets. Wat zou ik roemen in zijn scheppende kracht. In zijn lieve zoon die zich aanbiedt. In het werk van de geest dat klaarstaat om te geschieden. Als ik maar me overgaf en een afgeschreven failliete zondaar was. Zou vanmorgen de hele gemeente zalig zijn. Amen. We gaan ervan zingen, psalm 89, dat loflied op die genade. Hoe zalig is het volk dat heeft geluisterd naar die klanken van Jezus, die wandelen in het licht. En vers 8, gij toch, gij zijt hun roem. De kracht van hunne kracht, want die hebben ze niet. 7 en 8 van 89. Laten we danken en voorbeden doen. Uwe genade, God, zagen we dat maar meer. Die koning gegeven. En dan voert de duivel strijd met het ongeloof in ons hart. Dat we dat niet geloven. Dat kan niet. Zou die echt aan mij gegeven worden in het evangelie? Het is vanmorgen toegeroepen. Zodat we zouden ophouden met doen. Hopen op onszelf. Werken. Maar zouden rusten in zijn werk. Hopen op hem. Rusten in hem. Werk het genadig, Heer. Telkens alles door de war. Want ik denk dat u, in uw lieflijk nodige, iets van mij vraagt. Terwijl het ophouden is met dat denken. Het einde van de categorie van iets uit mezelf. En het slechts te laten gebeuren. Wat u dolgraag doet. Waar u op wijst, telkens in het evangelie. Dat het hopeloos en kansloos is met ons. Dat het uit u is. En telkens zoeken we nog een klein kansje bij onszelf. Verlos ons, Heere, van dat ellendige ongeloof. Van dat tegenstaan. Van dat ellendige wantrouwen. Dat geboorte uit u iets te maken zou hebben met dat u niet wil. Met dat u niet klaarstaat. U gaf het grootste bewijs. Uw lieve zoon aan deze wereld. En we denken, stiekem, nee. Een dubbele bodem bij u. Verlos ons ervan, Heere. Werk dat onwederstandelijke werk. Dat ophoudt en dat zie op hem. Die u aanwijst. Uw uitverkorene. Die u ondersteunt. In wie u al uw welbehagen hebt. Leer ons op hem te zien. En verder niet meer te redeneren. Dan is geloven zo eenvoudig. Alleen te luisteren. Niets te doen. Dan geloven we vanzelf, Heere. Geloven is precies dat. Ophouden. Leer het de hele gemeente, zegen uw woord, zodat er hier steeds meer mensen gaan zingen door u alleen, door uw zoon, door uw geest, door uw werk, Vader, uit de hemel, door u alleen, omdat u van eeuwigheid zo goed wilde zijn om dat te doen. Wees zo met de gemeente, Heere. We komen tot u met verschillende voorbeden. We denken aan de heer Trouw uit Bodegraven. Uitslagen krijgt hij. En er zijn allerlei klachten. Wil u bij hem zijn als de uitslag slecht nieuws is, Heer? Het wijst er misschien wel op, misschien denkt hij ook zo. Maar mag hij het weten, zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Mag hij dat kennen, Heer, en mag hij op u hopen, u die bereid bent om ook op deze leeftijd van meer dan 60 jaar nabij te zijn, te ondersteunen, kracht te geven naar kruis. We bidden u, Heer, ook voor mevrouw De Hoog, Slappendel uit Wader. We weten dat het de laatste stapjes zijn, Heer. Het is wel niet meer beter naar de mens gesproken. We bidden u of u bij haar wil zijn. En ook bij hen die haar omringen, dochter Maria, de andere kinderen, ontferm u, Heere, ontferm u. Wat moeten we het ervaren, de bittere plaats, van buiten uw paradijs te moeten leven. Maar mag zij het weten, dat er voor haar een beter lot is bereid. Mag zij het ervaren wat we zongen, uw macht schraag hen in het lijden. Want dat is het. Sterk haar, Heere, en ontferm u. Bij uw grondeloze barmhartigheid. Er staat toch dat er bij u vergeving is. En uitkomsten zijn. Zelfs tegen de dood. We danken u, Heere, ook voor mevrouw van Herken. Budgen uit Gouda. Gunstige uitslagen. Een melanoom verwijderd. Heere, we danken u dat alles wel mag zijn. En dat de uitslagen meevielen. Het is een enorme roepstem, Heere. Dat u de doktershanden zegende. Is een verkondiging. Nog ben ik bereid om nabij te zijn. Om genade te verheerlijken. Om u te ondersteunen in deze weg. Zegen genadig zo de vervolging en de nawerking van alles wat er is gebeurd, Heere. Geef haar de lof en de dankzegging op de lippen. We mogen u ook danken, Heere, voor het huwelijksjubileum. 55 jaar van echtpaar Kastelein van Halen. Woensdag mochten ze dat gedenken. Wat ben u groot en goed geweest, Heere. Zegen hen en de kleinkinderen. We danken u, Heere, dat ook ondanks de zorgen die er zijn geweest van de tumor in de hersenen, dat het nog zo mag zijn dat ze deze huwelijksdag mochten gedenken. Heere, wil u nabij zijn als ze ook in het zorgcentrum verblijft. We bidden u ook voor haar, mag zij dat ervaren. Uw macht schraagt hen in het lijden. Uw nabijheid, mag ze die ervaren met haar man en die haar omringen. Heere, zegen ook daar en geef ze ook het zicht op uw lieve zoon. Als ze dat nog niet kennen, ook de man en de kinderen. U bent er wel. Geef het eenvoudig zien, het rusten, het schuilen bij u. Ze hebben u veel te vragen, Heere. We bidden u voor de overheden, de formaties. We bidden u voor de kerk die verdeeld is. We bidden u voor de gemeente hier, de herder en de catechesis die beginnen. Zegen iedereen die daarin een taak hebt. Zoek de jongeren op, mogen ze dat gezegend zaad zijn, Heere, dat uw aardrijk zal beërven, zoals Psalm 25 belooft. En wil u wonderen werken, Heere, bouw uw koninkrijk. Zegen zo de kerkenraad en iedereen die een taak heeft. We danken u nogmaals in dit getal samen. Het is een blijk van uw goedheid, een verkondiging dat u nog bereid bent om wie dan ook te zaligen. U, in uw zoon, de redder van zondaren, de zaligmaker van de wereld. Wees dan zo met zieken en die zorgen hebben met hun lichaam. Wees met hen die psychische noden zien. Wil u daar uitzicht geven. Wees met rouwdragende, schenk uw nabijheid, Heere. Wees zo met waar zorgen zijn in de gezinnen. Misschien wel werkeloosheid. Ontferm u over de hele gemeente. We bidden u niet in de laatste plaats voor Israël. Geef ze het aannemen. Geef ze het zien. Geef ze het geloof in de Messias die al gekomen is. Ontferm u zo over een ieder van ons. Ontferm u over de wereld. Maak alle dingen nieuw. U, de Schepper, die dat zal doen. Voorspoedig die grote dag. Dat het feest mag beginnen en we het mogen zingen. Door u alleen. Om Jezus wil. Om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, we zingen tot slot Psalm 2, vers 6 en vers 7. Psalm 2, vers 6 en vers 7. gemeente bidden we de Heere om een zegen met de woorden uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enige God, u alleen, al de eer. Amen.